Goedemorgen. Ik wilde naast het stukje wat we gelezen hebben uit Lucas nog een gedeelte uit Johannes lezen. Wat hetzelfde geschiedenis behandelt als Lucas, maar ons net wat meer en wat andere informatie geeft. En dat is Johannes 18. Johannes 18 vanaf vers 28. Tot en met 38. Johannes 18 vanaf vers 28 tot en met 38. Zij brachten dan Jezus van Caiaphas naar het gerechtsgebouw en het was 's morgens vroeg. En zij gingen het gerechtsgebouw niet in, omdat zij niet bezoedeld zouden worden, maar het Paascha konden eten. Pilatus dan ging naar buiten, naar hen toe en zei: welke aanklacht brengt u tegen deze mens in? Zij antwoordden en zeiden tegen hem: als deze geen misdadiger was, zouden we hem niet aan u overgeleverd hebben. En Pilatus zei tegen hen: neemt u hem en oordeel hem dan volgens uw wet. En de Joden dan zeiden tegen hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Dat gebeurde opdat het woord vervuld zou worden dat Jezus gesproken had toen hij aanduidde wat voor dood hij zou sterven. Pilatus dan ging het gerechtsgebouw weer in, riep Jezus en zei tegen hem: bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde hem: zegt u dit uit uzelf of hebben anderen het u over mij gezegd? En Pilatus antwoordde: ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt u gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier, niet van deze wereld. Pilatus dan zei tegen hem: u bent dus toch een koning. En Jezus antwoordde: u zegt dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen, om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. En Pilatus zei tegen hem: wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten, naar de Joden, en zei tegen hen: ik vind geen schuld in hem. Ja, we zijn met elkaar in de paastijd, in de lijdenstijd. En eigenlijk bezig met de laatste momenten van het leven van de Heer Jezus hier in deze vorm op aarde. En je zou kunnen zeggen dat het een goddelijk tafereel is. Een hemelse script wat moest gebeuren. Wat ontvouwd wordt, wat uitgerold wordt, wat van tevoren geschreven is. Gepland is, voor de eeuwigheid bepaald is. En in de volheid van de tijd nu tot zijn uiting komt. Dat God in het beklaagde bankje zit. Dat God voor het gerecht wordt gedaagd. En aan de andere kant wordt het gedaan door mensen die ten volle verantwoordelijk worden gehouden. En dit moeten laten gebeuren of dit laten gebeuren. En ik realiseerde me in de voorbereiding, dat is iets wat ik vanmorgen niet bij elkaar kan preken. Ik kan dat niet bij elkaar krijgen. Die soevereiniteit en die raad van God en de volle verantwoordelijkheid van de mens, zeker in deze dagen. Want niemand kan zich verschuilen die hieraan heeft meegewerkt achter: ja, het moest gebeuren. En aan de andere kant zie je weer dat God zijn raad vervoert, hoe het dan ook precies loopt. En dat is een groot wonder. En het is goed om daar proberen in te blikken. Maar het blijft een mysterie. Dat heb ik ook in de voorbereiding alweer ervaren. En dat juist ook God in Jezus zichzelf wil verheerlijken. Ook door deze moeilijke, diepe weg heen die ook ergens weer moest gebeuren. Nou, Jezus is de nacht hiervoor opgepakt. Voordat we bij Lucas 23 komen, dan weten we, als u met de Bijbel bent opgevoed en u kent het verhaal, dat Jezus is opgepakt met een grote menigte. Met zwaarden, met stokken, alsof een van de zwaarste terroristen opgepakt moest worden. Zo hebben ze hem overweldigd. Als een misdadiger En hij wordt geboeid. En hij zegt, zegt Jezus, moet dat op deze manier? Ik ben altijd onder jullie geweest. Ik heb gepreekt, ik heb gesproken, ik was altijd zichtbaar. En komen jullie nu op deze manier naar mij? Alsof ik de gevaarlijkste man van de wereld ben. Terwijl hij gekomen was om te redden. Ze nemen degene gevangen die gekomen was om te redden. Je zou kunnen zeggen, ze ontnemen zichzelf met die daad de aangeboden vrijheid. En Jezus had het aanzien komen. Hij had het ook aangekondigd, deze diepte, maar ook dit hoogtepunt in de geschiedenis. Ik moest eraan denken, in de oorlog werden veel mensen weggevoerd. Joden, zigeuners, mensen die andere gevoelens hadden. Ze werden gedeporteerd naar allerlei kampen, vernietigingskampen. Maar heel vaak wisten zij niet wat hun precies overkwam. Ze werden op de trein gezet. Ze waren ongewis over hun bestemming. Ze waren ongewis over hun lot. Maar zo was het niet bij Jezus. Hij stapte als het ware in deze trein en hij wist ten volle wat er op hem af zou komen. En dan is een goede vraag, wat drijft Jezus? Wat beweegt Jezus dat hij dit allemaal toestaat en over zich heen laat komen? Want dat is een hele legitieme vraag. Is dat het noodlot geweest? Nou, ik ben 33 en ja, dit is nou eenmaal hoe het moet lopen. Of is het martelaarschap wat hij zocht? Of was het suïcidale neigingen dat hij het leven moe was? Dat het zo zwaar op hem drukte? We vinden het antwoord in Hebreeën 12 vers 2. Vanwege de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. Het was de vreugde. De vreugde om de wil van de Vader te doen. En de vreugde vanwege de beloning die hij zou ontvangen. Dat dreef Jezus. De beloning in de vorm van geredde mensen, in de vorm van een volk, in de vorm van een bruid. Dat zag Jezus voor ogen. En daarom was het mogelijk om datgene wat hij al doorstaan had, maar ook wat nog komen zou, te doorstaan. Dat was zijn horizon, dat was zijn perspectief. Jezus keek als het ware over het lijden heen en zag die heerlijkheid weggelegd en daar hield hij zich aan vast. En Jezus heeft volkomen de regie te midden van deze gruwelijke ellende. Matteüs 26 vers 54. Daar zegt hij, de schriften moeten vervuld worden. Het moet gebeuren. En in Gethsemane heeft de beslissing genomen. U wil geschieden. Ik ga die beker helemaal leeg drinken. Ik zal gaan. En tegelijkertijd zien we dat hij een speelbal werd van grenzeloos geweld. Van smerig geweld. Het is als het ware dat Jezus een boksbal is. Die wordt vastgehouden en mishandeld. Want blader maar even met mij mee. Lucas 22, dat is net even ervoor. Dan zien we in vers 63 wat er al met hem gebeurd is voordat hij bij Pilatus wordt gebracht. Lucas 22, vers 63. En de mannen die Jezus vasthielden bespotten hem en sloegen hem. Je moet het maar eens zien gebeuren op straat. Dat andere jongens en jongen of meiden vasthouden en dat hij niks kan doen en dat hij geslagen wordt. En dat is niet 1 uur gebeurd, niet 2 uur. Dit is de hele nacht doorgegaan. En nadat ze zijn gezicht bedekt hadden, sloegen ze hem in het gezicht en vroegen hem, profeteer, wie is het die u geslagen heeft? Raad maar, wie heeft u geslagen? Hij kon het niet zien met zijn natuurlijke zintuig, met zijn ogen. U bent toch God? U kunt het toch vertellen? En 65 en vele andere lastelijke dingen zeiden ze tegen hem. En toen het dag geworden was, dus hier zien we het, dit ging door, de hele nacht. Waren ze met hem bezig? Mishandelden ze hem? Duivels, hoe ze tekeer gingen. En je ziet hier dat alle haat en nijdigheid die de jaren daarvoor opgebouwd waren. En die ze in toom hadden moeten houden, want elke keer als ze hem wilden pakken, lukte het niet. Of waren ze bang dat de Romeinen met hen zouden afrekenen? Dat kwam er nu uit. Ze botvierden het op deze gehate man die hen zo dwars had gezeten met zijn goedheid en met zijn dwaasheid. Ik moest denken, misschien kent u hem, Louis Zamperini. Hij is een geboren Amerikaan, moeilijke jeugd gehad. Hij stal alles wat los en vast zat. Maar hij kwam tot bezinning op high school voor het onderwijs en hij kon heel goed hardlopen. En hij nam deel aan de Olympische Spelen en in 1938 werd hij 8e. Ik weet even niet meer de afstand. En uiteindelijk kwam hij in de oorlog terecht. Hij moest vechten tegen de Japanners. En hij stortte neer met zijn vliegtuig in de oceaan. En hij werd uiteindelijk gered na vele dagen. En hij kwam in een Jappenkamp terecht. En er was een man, genaamd Vogel, Japanse kolonel. En die kwam erachter dat hij die Olympisch kampioen was. En hij heeft een aantal jaren heeft hij zijn haat tegen de Amerikanen gebotvierd op Luis Zamperini. En op een van de dieptepunten moesten de mannen een rij vormen. En dan hielden ze Luis Zamperini vast. En dan moesten die mannen één voor één zo hard mogelijk op hem slaan. En als ze dat niet deden, werden ze doodgeschoten. En zo kwam de ene man naar de ander. Luis Zamperini moest slaan. Totdat die hele rij voorbij was. Nou, ik denk dat we wel een beetje aanvoelen hoe Luis Zamperini aan toe was. Dat gebeurde in het groots met Jezus. En ze hadden uiteindelijk één doel. Ze wilden maar één ding. En dat is Jezus moest dood. Jezus moest dood. Dat lezen we in het gedeelte ervoor. Het is heel frappant. Het was niet zo dat ze aanklachten hadden. Een rij met aanklachten. En op een gegeven moment, nou, dan zou dit ongeveer de straf worden. Nee, het was andersom. Ze hadden het oordeel al geveld. Hij moest dood. Ja, nu moesten er argumenten bij gezocht worden. Nou, dat heet doelredenering. Dat heet een tunnelvisie. Jezus moest dood en wanhopig probeerden ze daar argumenten bij te verzinnen. En de ene getuige naar de ander wordt erbij gehaald. Maar elke keer ervaren ze, er is onvoldoende bewijs om hem te doden. En als laatste, tandenknarsend, halen ze dit maar uit de kast. Vers 67 van Lucas 22. En ze zeiden tegen hem, bent u de Christus? Dat was een vraag die ze absoluut niet wilden stellen. En toch moesten ze hem stellen om uiteindelijk voldoende bewijs bij elkaar te schrapen om een doodstraf te rechtvaardigen. Nou, Jezus zegt, u zegt het. Bent u de Christus? Zeg het ons. En dan we zien dat in vers 70, dan zegt hij, u zegt het dat ik het ben. Dat is een bevestiging. U zegt het. Nou, dan zeggen ze, ja, dat is godslasteling. Nu hebben we hem. Nu gaan we hem overleveren. En ze wilden hem heel graag doden, eigenlijk ter plekke al. En ik haalde uit de HSV Studiebijbel dat als ze dat zouden gedaan hebben, zouden ze hem gestenigd hebben. Dat was de doodstraf die dan het Sanhedrin in gedachten zou hebben of zou moeten doen. Maar in Matthäus 20 vers 19 staat niet dat Jezus moest sterven door steniging, maar dat hij moest sterven door aan een kruis te gaan. En dan zie je ook weer de leiding van God. Aan de ene kant een verhindering om het Sanhedrin om Jezus direct te doden, maar ook goddelijke sturing, omdat Jezus uiteindelijk aan een kruis moest belanden. Het gaat precies volgens het script van de hemel. En daar waar we zien dat hoofdstuk 22 zijn veroordeling is, komen we vanmorgen in hoofdstuk 23, waar zijn berechting gaat plaatsvinden. En u moet zich voorstellen, Jezus, die de hele nacht is op geweest, die verschrikkelijk die nacht is mishandeld, door zijn vrienden verlaten, wordt daar geboeid, halen we uit de andere hoofdstukken, het andere Bijbelgedeelte, bij Pilatus naar binnen gebracht. Want ze wilden maar één ding. Hij moest dood en daar hadden ze de Romeinen voor nodig. Hij werd als een misdadiger naar binnen gebracht. Dat hebben we net gelezen uit Johannes 30 of Johannes 18 vers 30. Voor hem was het duidelijk. Het was een uitgemaakte zaak. Het moest snel gebeuren, wat buitengewoon ongebruikelijk was. Normaal zat er tussen veroordeling en berechting best wel wat tijd, las ik. Nou, ze hebben 3 aanklachten. We hebben dat met elkaar kunnen lezen. Ze hebben 3 zaken die ze Jezus voor de voeten werpen om Pilatus te overtuigen. We treden met elkaar even de rechtbank binnen. Daar zien we dat zij zeggen, ja, hij is afvallig. Wij hebben ontdekt dat deze het volk afvallig maakt. Eigenlijk een rebel, een revolutionair, een oproerkraaier die, net zoals vele anderen, de Joden op wil hitsen tegen de Romeinen. Het tweede zien we dat hij verbiedt belasting te betalen. Het is iemand die de belasting ontduikt, die achterhoudt wat eigenlijk des keizers is, wat naar de overheid moet. En als laatste hebben ze het verwijt dat hij zegt dat hij Christus de koning is. Zelf staan ze buiten. We hebben dat gelezen in Johannes. Ze willen heel graag schone handen houden. Want ze willen niet naar binnen, want dan worden ze verontreinigd en mogen ze het Pascha niet vieren. Bizar tafereel. Dat ze aan de buitenkant dit doen, aan de binnenkant schone handen en wel Pascha, de uittocht uit Egypte, willen vieren. Wat een blindheid. En Jezus was binnen. Waarschijnlijk daar bij een aantal dienaren van Pilatus. En Pilatus moet dus elke keer van buiten naar binnen. De Joden horen en wij naar binnen om Jezus te confronteren met de aanklacht. Nou, ik zal die eerste twee verwijten even samen nemen. Dat het volk afvallig was en belasting, dat die belastingontduiking aanprees. Nou, daar is geen bewijs voor. Sterker nog, Jezus had in Marcus 12, vers 17 zelf gezegd dat je wel belasting moest betalen. Hij zei, geef de keizers wat des keizers is. Er moest gewoon belasting betaald worden. En het was zelfs zo dat in Lucas 3, vers 14 er Romeinse soldaten naar Jezus toe kwamen. Die zeiden, wat moeten wij doen om het koninkrijk van God binnen te gaan? Of de principes van de bergreden toe te passen? En dan zei Jezus tegen hen, plunder niet meer, gedraag je netjes. Er was geen enkele reden voor om Jezus dit voor de voeten te werpen. Belastingontduiking en opstandigheid. En het is ironisch dat zo'n 40 jaar later, juist doordat de Joden dit deden, Jeruzalem verwoest werd en het volk werd uitgemoord, 70 na Christus. Je leest ook nergens dat Pilatus dit heel serieus neemt. En geen enkel evangelie kan je vinden dat Pilatus serieus doorvraagt of Jezus dat wel of niet gedaan heeft. Hij weet dat is gewoon flinterdun. Het is kletspraat waar de Joden mee komen. Ze wisten natuurlijk wel weer een beetje wie Jezus was. De Romeinen hadden wel hun spionnen. Ze hebben de afgelopen 3 jaar echt Jezus wel gevolgd. Van wat is dat er voor eentje? Is het een serieuze bedreiging? Of valt het wel mee? En Pilatus wist wel toen ze Jezus bij hem brachten een klein beetje van Jezus af. Maar waar we wel zien waar hij op aanslaat, is die derde aanklacht. Dat verbaast hem op een bepaalde manier. De Christus en koning. Hij gaat niet in op de Christus. Maar hij vraagt vooral naar de koning. Al zie je in Matthäus dat hij een aantal keren Jezus die Christus genoemd wordt, noemt. Maar hij gaat niet in op de Christus, de gezalfde. Maar hij gaat in op het koningschap van Jezus. Dat boeit hem wel. En we zien doordat hij dat vraagt en behandelt, dat hij ook wel snapt dat Jezus niet een standaard opstandeling is. Die een eigen koninkrijk tegen de Romeinen wil oprichten. Hij is in die zin ook niet bang voor Jezus of bevreesd of angstig voor de dreiging. En we zien als Pilatus dat vraagt, hè, in vers 3, u bent de koning van de Joden, dan gaat Jezus spreken. Op al die andere zaken heeft Jezus gezwegen. In het Sanhedrin en hier bij Pilatus. Maar als er gevraagd wordt, wie ben je, dan gaat Jezus spreken. Dat deed hij ook in het Sanhedrin en dat doet hij nu opnieuw weer. Dan getuigt hij wie hij is en wie zijn vader is en wat zijn werk is. En in het Grieks betekent dat hier, hè, dat hij zegt, u zegt het, vers 3b, dat betekent, je zegt het. Het is een instemmende verklaring. Hoe zou Pilatus dat gevraagd hebben aan Jezus? U bent de koning van de Joden? U moet zich voorstellen, Jezus staat daar, bebloed, bont en blauw geslagen, vermoeid, misschien zijn kleren wel gescheurd. Bent u de koning van de Joden? Ik kan me voorstellen dat Pilatus misschien zo op die manier... Bent u de koning van de Joden? Dat hij het misschien zo... Hoe kan dat nou? U zegt het, maar u staat er zo bij. Waar zijn uw vrienden? Waar zijn uw soldaten? Waar is uw koninkrijk? En hij heeft het 3 keer gevraagd. Als we de evangelie op een rij zetten, heeft hij 3 keer aan Jezus uiteindelijk gevraagd. Het wordt onderbroken door een bezoek aan Herodes en dan komt Jezus weer terug. En dan gaat hij dat weer vragen. Bent u de koning van de Joden? Pilatus zit daar echt mee. Is dat echt zo? Nou, Johannes heeft het meeste licht geworpen op dat gesprek met Pilatus. Daarom heb ik dat ook even gelezen. Hij gaat behoorlijk met Jezus in gesprek op dit punt. Ja, hij voegt daar zelfs nog aan toe, wat hebt u gedaan dat u hier staat? En dan gaat Jezus hem uitleggen dat het een ander koninkrijk is. Daar kan ik vanmorgen niet al te veel op uitweiden. Maar hij gaat uitleggen dat het een geestelijk koninkrijk is. Geen natuurlijk koninkrijk, maar een geestelijk koninkrijk met andere principes. Jezus zegt ook, dan moeten we even mee naar Johannes 18, vers 36. Mijn koninkrijk is niet van hier. Het is niet naar wereldse maatstaven. Het is niet een koninkrijk wat allereerst gericht is op de zintuigen. Wat we kunnen zien en proeven en voelen en waarnemen. Het is onzichtbaar. Het is geestelijk. Het is iets wat in de harten van de mensen gebeurt. En hoe kom je in dat koninkrijk? Dan zegt hij, iedereen die uit de waarheid is. Die uit de waarheid geboren is. Die komt dat koninkrijk van mij binnen waar ik koning van ben. Vers 37b van Johannes 18. En Pilatus reageert dan. Ja, hoe zou die reageren? Wat is waarheid? Wat is waarheid? Dat is een hele typische reactie ook voor deze tijd, toch? Heeft hij wel eens het evangelie uitgelegd en gezegd dat waarheid is? Wat is waarheid? Dat is toch relatief? Nou, dat was toen ook al hoor. Dat is niks nieuws. Ja, wat is waarheid? Wie ben jij dat je zegt dat waar is? Waarheid is fluïde, waarheid is ja, flexibel. Jezus heeft hier de waarheidsclaim. Dit is de waarheid. Mijn koninkrijk wordt geboren uit de waarheid. Het is gebaseerd op waarheid. Het is gebaseerd op mijzelf. Want Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nou, Pilatus laat het er maar bij zitten. En hij gaat naar buiten. Alle drie de aanklachten. Dus dat hij een opstandeling zou zijn, dat hij belastingontduiking stimuleert en dat hij de koning der Joden is in de zin van een bedreiging, die vallen weg. Hij is geen misdadiger. Hij is geen rebel. Hij is geen revolutionair. Nou, wat een opluchting, toch? Toch, dat is fijn? Ja, weer vrij. Toch, als er geen aanklacht is, ben je vrij, toch? Als je in Nederland, in het rechtssysteem, Europa, als je vrij, als je geen aanklacht is, ben je vrij. Dan is er niks juridisch waardoor mensen je vast kunnen houden. Misschien krijgt Jezus nog wel een schadevergoeding voor de slechte behandeling afgelopen nacht. Kan een claim indienen bij de staat. Want Pilatus zegt het, ik vind geen schuld in hem. Pilatus' woord is recht. Hij is rechter. Hij zegt, ik vind niks in hem. Oh, je moet maar eens nalezen hoe vaak hij dat heeft gezegd. Alleen al in Johannes staat het meer dan 3 keer. Ik vind geen schuld in hem. Er is niks wat ik kan vinden waardoor deze man straf heeft verdiend. Laat staan de dood. Want dat wilden ze. Hij is onberispelijk. Hij heeft een blanco strafblad. Oh, hadden we voor Jezus een VOG aangevraagd. Een verklaring omtrent gedrag had hij hem glansrijk gekregen. Denk u niet? Er was niks op hem aan te merken. Zelfs de vrouw van Pilatus. We kunnen het niet allemaal behandelen. Deze geschiedenis. Kom naar hem toe. Matthäus 27, vers 19. Wat zegt ze tegen hem? Dat hij rechtvaardig is. Ik heb veel geleden vanwege deze rechtvaardige. En dan komen we bij 1 Petrus 1, vers 9. Die zegt, het is een onbevlekkelijk, onbesmettelijk, onstraffelijk lam. Er is niks op Jezus aan te merken. Zondeloos. En Pilatus, als heidense stadhouder, moest het erkennen. Hij was spreekbuis van God. Ik had het over een hemelscript. Pilatus moest het erkennen. Er is niks mis met Jezus. Al zouden we Jezus met eerbied gesproken onder het allerbeste röntgenapparaat leggen. De allersterkste microscoop. We zouden helemaal niks vinden. Geen spoor van ongerechtigheid, geen spoor van zonde. Al zouden we een hersenscan kunnen maken, zijn geweten kunnen opensnijden, zijn hart bloot kunnen leggen. We vinden helemaal niks. Niets. vrijspraak dus. Nou ja, u kent het verhaal. Nee, zo loopt het niet. Zo loopt het heel niet. Dit is de grote crisis in de rechtspraak. Als er sprake is geweest van een rechterlijke dwaling in de geschiedenis van mensheid, is dit de grootste dwaling geweest. Want Jezus mag naar het volgende loket. Psst. Gaat u maar naar de volgende. Ik weet met u geen raad. Daar waar vrijspraak had moeten plaatsvinden, volkomen gerechtvaardigd, wordt Jezus doorgeschoven naar het volgende loket. He, dat zien we in het vers 6 en 7 van Lucas. Pilatus wil zijn handen er niet aan branden. Hij zit klem. Hij denkt, hoe moet dat nou? Ik moet hem vrijlaten. Maar ja, als ik hem vrijlaat, dan krijg ik de Joden over me heen. Want de Joden wilden Jezus helemaal niet hebben, hoor. Ja, ze wilden hem doden, maar dat mochten ze niet. En Pilatus denkt, ik ga met de handen er niet aan branden. Oh, als je in die huid van Pilatus zou kruipen, dan zie je wat die man geworsteld heeft. Hij zit er zo mee in zijn maag. Hij had zo graag gehoopt dat er na 10 jaar stadhouderschap nog een hoogtepunt voor hem aan zat te komen. Nou, de zaak van Jezus is het in ieder geval niet. En hij manoeuvreert zich in allerlei bochten om Jezus vrij te krijgen. Maar hij durft niet door te pakken. En uiteindelijk was het aan zijn handen en zegt hij, hij is voor jullie. Geeft hij hem over aan de wil van het volk, staat er. Oftewel, aan de muilen van de leeuwen. En Jezus, hij ging erin mee. Zoals we in Jesaja 53 lezen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Toen er verantwoording gevraagd werd, werd hij verdrukt. Dat is hier, dat is in het Sanhedrin, dat is hier voor Pilatus. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Jezus kwam niet op voor zijn eigen rechten. Nou, 4 dingen brachten uiteindelijk Jezus aan het kruis. Er zijn er meer te noemen, maar naar aanleiding van deze geschiedenis. 4 dingen. Allereerst het plan van God, wat we niet kunnen ontkennen. Maar aan de kant van de mensen was het verraad van Judas. Was het verraad van Judas wat Jezus aan het kruis bracht? En wat lag er onder het verraad? Hebzucht. Geld. Hebzucht bracht Jezus aan het kruis. Als tweede, de veroordeling. Waardoor kwam dat? Dat kwam door afgunst. Dat zien we in Matteüs 27 vers 18 en Marcus 15 vers 10. Daar staat, Pilatus wist dat het afgunst was waarom ze Jezus ter dood wilden brengen. Jezus had hen zo geconfronteerd met hun tekort. Hij had met zijn wonderen zo zijn kracht laten zien. Hij had zoveel volgelingen. En daardoor zagen ze het verschil. En in plaats van dat ze hem lief gingen hebben, gingen ze hem haten. Jaloezie borrelde op in hun hart. Het was het plan van God. Het was hebzucht van Judas. Het was afgunst van de leiders en mensen uit het volk. En als laatst de berechting, Pilatus zijn aandeel, dat was mensenvrees. Zijn eigen hachje redden, waardoor hij die knoop niet durfde door te hakken. Omdat hij wist, misschien kom ik dan in de problemen. Pilatus had geen rechte rug. Hij dacht alleen maar aan zijn eigen carrière en aan zijn eigen toekomst. En hoe jammerlijk is het met hem afgelopen, want hierna werd hij al snel verwisseld. En ik denk niet dat het best met hem is afgelopen. Het waren niet de zonden van Jezus die hem aan het kruis brachten, maar de zonde van de mens. Hebzucht, jaloezie en mensenvrees, oftewel jezelf liefhebben, die brachten hem aan het kruis. Zonden die ons ook niet vreemd zijn, toch? Als we het even naar onszelf halen vanmorgen. Misschien niet in deze mate dat we bereid zijn om mensen te doden. Maar hoeveel slachtoffers zijn er al gevallen in onze gedachten door hebzucht, doordat we de andere dingen misgunnen? Afgunst, jaloezie. Oh, als je jaloezie zijn gang laat gaan en je rekent er niet meer af, het vernietigt jezelf. Maar je bent ook echt tot dingen in staat die je niet voor mogelijk houdt. Zelfs in de kerk. En uiteindelijk mensenvrees. Niet staan voor je principes, omdat je bang bent voor de gevolgen wat anderen je aandoen. Nou, daar hebben we allemaal mee te maken. Wie is hier volkomen vrij van? Wie zou vanmorgen zeggen, daar heb ik geen last van? Jezus was vrij van schuld. Ik hoop dat u dat vanmorgen erkent. Wij niet. Wij hebben straf verdiend. Hij niet. Toch ging hij die weg en zijn wij vrij. Hij vuil, wij schoon. Zoals Jesaja 53 zegt, vers 5. Ik lees het even voor u voor. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Dat woordje verbrijzeld, hè? Hij is vernietigd. Alleen daar al, in die eerste nacht, is hij... Hoeveel botten zou hij misschien gebroken hebben? Hè, hij is natuurlijk psychisch verbrijzeld in de zin van de druk van de zonde. En op zijn geest, maar lichamelijk. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Al die keren dat wij afgunstig zijn geweest, dat wij jaloers zijn geweest, dat wij principes hebben prijsgegeven van God vanwege onze reputatie en vanwege onze angst voor mensen en al die andere zonden. Maar hij, onze rommel, onze ongerechtigheden, wij zijn gerechtigheid, waar Luther van schrijft dat dat de vrolijke ruil is. Hij ons vuil, wij zijn schoonheid. Loop je nog met je eigen zonde? Ik zou zeggen, breng ze vanmorgen bij hem. Stort ze op hem. Leg ze als het ware op hem. Beleid ze. Heere, dit is mijn leven. U bent voor mij aan het kruis gegaan. U heeft ze gedragen, mijn zonde. En dan is God getrouw. Dan vergeeft hij ze voor het eerst of opnieuw, menigvuldiglijk. En zorg ervoor, lieve broeders en zusters, dat deze dingen die Jezus aan het kruis brachten, dat we daar vrij van worden. De grootste eerbetoon wat wij vanmorgen kunnen brengen en ook in het avondmaal gedenken, is dat we zeggen, u voor mij, u heeft de eeuwige dood gestorven en daarom wil ik uit dankbaarheid voor u leven. Wil ik dat Christus meer in mij zichtbaar wordt en wil ik aan de wereld laten zien dat u echt bestaat. Louis Saporini, die werd gebeukt in dat Jappenkamp. Maar het is een groot wonder. Hij overleefde het. Hij kwam weer terug in de Verenigde Staten. En hij leefde een miserabel leven. Zijn huwelijk ging kapot. Hij ging aan de drank. Hij zat vol haat en bitterheid vanwege die Japanse kolonel die hem zo mishandeld had. De vogel heette die man, de bird, de vogel. Totdat hij een aantal jaar later, in 1949, onder een campagne van Billy Graham kwam. Nou, als je onder een campagne van Billy Graham kwam, is de kans dat je tot geloof kwam vrij groot, toch? Deze man, deze Louis Saporini, kwam tot bekering. U kunt zijn getuigenis vinden op YouTube. God redde deze man. En weet u wat hij 3 jaar later deed? Als vrucht van bekering. Hij vloog naar Japan. En weet u wat hij deed? Hij ging al die mannen opzoeken. Dit is waar gebeurd hoor. Ik speelt u niks op de mouw. Hij ging ze allemaal opzoeken. En hij ging zeggen, ik heb je vergeven. Ik heb het je vergeven. En hij vroeg, waar is de vogel? Waar is de bird? Waar is die man, die kolonel? Die moet ik hebben. Alleen hij had... daar hebben ze in het Japans een heel bijzonder woord voor. Ik kan dat even niet herhalen, maar suïcide gepleegd. Hoe? Harakiri had hij gepleegd. En weet je wat hij heeft gedaan? Hij heeft een brief geschreven aan Harakiri. Toen heeft hij die brief voorgelezen. En je ziet ook op YouTube dat hij die brief heeft. Dan leest hij hem voor dat hij die man vergeven heeft. Dat is het werk van God. Dat is het offer van Christus die het mogelijk maakt om het onmogelijk te doen in het natuurlijke leven. U kunt zijn film zien op de Unbroken, is zijn film en zijn getuigenis op YouTube. Een voorbeeld, een klein voorbeeldje van wat God met de mens kan doen als hij bevrijdt van zijn zondelast. Ik leef in hem en hij leeft in mij. Zo één met hem sterf ik niet meer. Eens zal ik zitten aan zijn zij. Mijn Jezus, mijn redder en mijn Heer. Zullen we dit lied zo met elkaar gaan zingen? Amen.